Dit is Flevoland.
Met Esther Dijkstra en Leo Schouwenaar.
Goedemorgen, het is woensdag 21 juni.
Dan begint de zomer.
Oh ja,
ja,
dat was ik helemaal vergeten.
3 voor 5. Nou, de warmte hangt nog goed in mijn huis, hoor. Dus ik.
Jij hebt niet zo lekker geslapen?
Nee.
Nee.
De warmte bleef een beetje hangen.
Al jakkes, ja. En die echte regenbui en dat de kou dan zou komen, dat kwam helemaal niet door.
Nee. Nou ja, dat ligt eraan waar je zat. Ik had wel een lekker bijtje voor de tuin.
Ja, voor de tuin wel. Maar ja, voor wel. Dat het binnen afkoelde had ik in ieder geval niet.
Nee. Goed, jij wou beginnen over het nieuws van vandaag.
Ja, ja, dat maakt niet uit. Er is gisteren gedemonstreerd. Bewoners van de wijk Bastion in Lelystad die zijn de overlast van de arbeidsmigranten zat. En de aanpak ertegen duurt te lang.
Zo nog juridisch nieuws vandaag. Vandaag en morgen staat Almeerder Peter V. voor de rechtbank. Hij wordt verdacht van ontucht met 12 kinderen.
Ja, zo'n 15 bewoners van de wijken Bastion in Lelystad hebben gisteravond gedemonstreerd voor het stadhuis tegen overlast door arbeidsmigranten. Ja, ze vinden dat alle procedures om die overlast in hun wijk aan te pakken te lang duren.
Al 2 jaar zijn er klachten, maar de situatie is nog steeds niet veranderd. Je hoort erover Henk de Vries en die woont er al 35 jaar.
Ik heb alleen gezien dat er meer arbeidsmigranten gekomen zijn. En verder voor de rest heb ik niks gezien.
Meer. Geen extra politiecontroles, handhaving?
Nee, helemaal niets.
Het is afwachten, wachten op een sprankje verbetering en vandaar de demonstratie. Want het wachten duurt al 2 jaar sinds de eerste klachten van geluidsoverlast. Te veel arbeidsmigranten die slapen in een te kleine woning. Allemaal overtredingen, maar de gemeente deed volgens de bewoners helemaal niks met de meldingen.
In 2021 ben ik begonnen en daar is pas nu een reactie op gekomen. En als ik dat projecteer op het hele verhaal, dan zeg ik van wauw. Iets meer snelheid had wel gemogen.
Verantwoordelijk wethouder Dennis Grimbergen zag ook de demonstratie, maar was al in 10 seconden binnen.
Het is aangekondigd, de demonstratie, en dat wisten we ook. En we hebben vorige week een goed gesprek gehad met elkaar.
En in dat goede gesprek legde Grimbergen de bewoners uit dat hun woonsituatie hoogstwaarschijnlijk voor 2024 niet zal verbeteren. Want gemeentelijke procedures en dwangsommen duren lang.
Soms doet de doorlooptijd van de procedure al minimaal 6 maanden. Dat is best lastig, dat snappen wij ook. Maar dat is wel wat er op dit moment speelt. En we zijn intern heel druk bezig om dat op te schalen.
Dus het is nu nog papierwerk, maar nog geen concrete dingen in de wijk zelf?
Nou ja, papierwerk is ook concreet, hè?
Ja, maar ja, voor de bewoners is het toch een andere werkelijkheid.
Ja, dat snap ik. En dat chargeren wij ook niet. En dat is ook niet hetgene wat wij zeg maar ontkennen. Maar wij moeten wel een aantal dingen gewoon echt formeel regelen. Alvorens wij zeg maar de volgende stap kunnen maken.
Bewoner Henk de Vries hoopt dat de gemeente snel opschiet met de procedures.
Wij hebben hier te maken met een illegale kamerverhuur. Er is geen vergunning. Er is geen vergunning om de panden te verbouwen. Nou, dat zijn elementen waarvan ik zeg, daar kun je eigenlijk een pand op sluiten. En dan zegt iedereen, ja, maar dit en maar dat. Maar als jij actie wil ondernemen, als er een drugspand is, spijkeren ze het allemaal nu dicht. Nou, dit is onwensbaar, dit is onhoudbaar. Kijk wat die kinderen zeggen, wij willen graag een veilige buurt. En daar hebben we recht op. En daar moet de gemeente iets aan doen. Dus kom in actie, gemeente.
Dat was Henk de Vries uit de wijk Bastion. In gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Voor de rechtbank in Lelystad dient vandaag en morgen de ontuchtzaak rond Peter V. De 55-jarige Almeerder wordt verdacht van meerdere gevallen van ontucht.
Die zouden hebben plaatsgevonden in de tijd dat V directeur was van de stichting Kanjerwens, maar ook in de periode daarvoor, toen de Almeerder actief was als voetbaltrainer. Verslaggever Arend Dubbelboer, jij volgt deze zaak voor ons. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kun je kort nog even vertellen waar het ook alweer over ging?
Nou, zoals je net eigenlijk al zei, het gaat om verschillende gevallen van ontucht. En in al deze gevallen zou V zich hebben vergrepen aan tenminste 12 jonge jongens. In de leeftijd ongeveer tussen de 9 en de 13 jaar oud. Nou, hij kwam veel met kinderen in aanraking door het werk. Dus bij deze stichting Kanjerwens. Dat is een stichting die zich inzet om een leuke dagjes uit te organiseren voor ernstig zieke en chronisch zieke kinderen. Ja, en voor die tijd dus, voor de stichting Kanjerwens, was hij eigenlijk dus ook al actief als voetbaltrainer bij verschillende clubs in de regio. En ook toen zou het dus al mis zijn gegaan. En daarnaast wordt hij ook nog verdacht van het bezit van kinderporno. En VSO zelf ook beelden hebben gemaakt van het misbruik dat hij dus heeft gepleegd.
Zo. Hoe is deze zaak aan het licht gekomen?
Nou, V is dus in juni 2021 in beeld gekomen bij justitie. In eerste instantie door 4 gevallen van ontucht. Nou, in februari vorig jaar is hij voor een tweede keer aangehouden. Nadat dit nieuws bekend werd, hebben meer slachtoffers zich eigenlijk ook gemeld. Ja, en inmiddels zit hij sinds februari vorig jaar vast. Dus al ruim een goed jaar eigenlijk.
Tja.
De rechtbank die trekt 2 dagen uit voor deze zaak. Komt dat omdat er zoveel slachtoffers in de zaak zijn?
Ja, dat is eigenlijk wel de belangrijkste reden. Het is nu dus één rechtszaak geworden. Maar het zijn natuurlijk allemaal individuele gevallen. Het zijn allemaal individuele aangiftes die gedaan zijn. En dat betekent natuurlijk ook dat je individueel eigenlijk moet kijken wat er allemaal gebeurd is. En je moet al het bewijs van al die individuele kinderen moet je dus gaan bekijken. Dat moet de rechtbank dus gaan doen. En dat betekent ook dat de advocaat van al deze slachtoffers, of de advocaten eigenlijk, ook natuurlijk hier een zegje over mag doen voor de rechtbank.
Ja.
Ja, en dan kom je natuurlijk met alle slachtofferverklaringen die er misschien ook nog bij komen, toch al gauw op 2 dagen uit. Ja, vandaag zal dan vooral in het teken staan van de behandeling van al deze feiten die geweest zijn. En morgen waarschijnlijk gaan we pas horen welke straf het Openbaar Ministerie gaat eisen tegen Peter V.
En tijdens het onderzoek naar V is vorig jaar ook nog een tweede verdachte opgepakt. Komt hij deze week ook voor de rechter?
Nee, maar die is nog wel steeds verdacht. Er ontstond destijds ook al de indruk dat de politie deze persoon toevallig een beetje op het spoor kwam eigenlijk. Een soort bijvangst zou hij dan zijn geweest in deze zaak. Maar het staat hier eigenlijk nu dus los van. Dus die zaak wordt later apart dus nog behandeld.
Verslaggever Arend Dubbelboer, dankjewel.
De Urker-bemanningen die volgens een Deens televisiestation bij drugsmokkel betrokken zijn geraakt, zijn op eenzelfde soort manier geronseld zoals dat bijvoorbeeld bij boeren gebeurt. Om financieel het hoofd boven water te houden, stellen zij bijvoorbeeld een schuur beschikbaar voor een drugslab. Dat stelt criminoloog Jarin Eski, die verbonden is aan de VU Amsterdam.
Ook vissers hebben door regelgeving en hoge brandstofkosten financieel zwaar, waardoor ze volgens Eski extra kwetsbaar worden voor dit soort criminele verleidingen.
Als iemand in de schulden zit, die ziet geen uitweg, die wordt misschien ook niet geholpen door de overheid. Ja, dan ga je misschien iets doen wat je eigenlijk niet zou doen, maar om je eigen hoofd boven water te houden en dat van je gezin, kijk je eventjes weg, vaar je eventjes langs een andere route.
Volgens onderzoek van een Deense tv-zender zouden meerdere bemanningen van Urker-viskotters betrokken zijn bij drugsmokkel. De Urker-visserschepen zouden door drugsbendes overboord gegooide pakketten cocaïne weer opvissen en deze vervolgens ongezien de Deense havens binnenloodsen. Criminoloog Jari Eski vermoedt dat de betrokken vissers op zeer uitgekiende wijze zijn geronseld.
Je zit ergens in een café en je wordt benaderd door een oude maat van je, of misschien een voormalig visser. En deze vraagt, hey, hoe gaat het met je? Ja, gaat wel goed. Maar probleempjes thuis, veel ruzie. Want ja, we kunnen het niet echt bijbenen. En financieel gaat het niet echt lekker eigenlijk. En dan zegt die zogenaamde vriend of oud collega, weet je, kan je misschien wel helpen.
En de stap om dan toch even dat pakketje uit die Deense wateren te vissen voor een lieve som geld is dan misschien al snel gezet. Eski vermoedt verder dat de Urker-cultuur net even dat extra zetje kan geven.
Dat stilzwijgen, elkaar niet verraaien, geen pottenkijkers. Autoriteit moeten we helemaal niks van hebben. Dat is een solidaire cultuur. Ik kan me zomaar voorstellen dat dit soort dimensies ook meespelen bij vissers, of het nou uit Urk is of een andere plek.
Het grote gevaar is dat als eenmaal de keuze is gemaakt om mee te doen met de drugsmokkel, er vaak geen weg meer terug is.
Vervolgens doe je het een en ander wat niet mag. Maar dan krijg je vervolgens geen geld, maar misschien bewijs van het feit dat je fout hebt gedaan. Misschien foto's van waar je kinderen naar school gaan, waar je partner is. En dit zeg ik, omdat ik dit ook heb gezien in mijn onderzoek onder havenarbeiders.
Het zijn geëikte methodes van dat soort bendes eigenlijk.
Ja.
Stel, je bent een Urkervisser, je bent eenmaal betrokken bij dit soort praktijken. Overleef je het als je uit dat netwerk wil stappen?
Ik denk het niet. En anders kijk je heel je leven over je schouder heen. Tenzij je misschien een ooggetuigenbeschermingsprogramma komt. Maar dat is ook geen leven. Dus op een of andere manier lever je iets in.
Criminoloog Jarin Eski over de drugsmokkel waarbij Urkervissers betrokken zijn geraakt. Ja, op de stadsboerderij in Almere vond gisteravond de generale repetitie plaats van Tom op de boerderij, de nieuwste productie van theatergezelschap Suburbia.
Ja, het wordt gezien als een meeslepend toneelstuk. Gaat onder meer over homohaat en het verlies van een kind.
Sorry voor de troep. We zijn onszelf niet. We zijn dood. Zo onverwacht.
In Tom op de boerderij draait het om een man die diep rouwt om het verlies van zijn geliefde vriend. Hij reist af naar het afgelegen ouderlijk huis van zijn geliefde, waar hij voor het eerst kennis maakt met de familie van zijn vriend, bestaande uit broer Francis en moeder Agathe, vertolkt door Oda Spelbos, onder meer bekend van haar rollen in Baantjer en Flikker Maastricht.
Het is een ongelooflijk mooi verhaal, een familieverhaal. En de muziek is zo fantastisch dat ik sta hier soms wel eens, want de jongens doen een dans, ik niet. Dan sta ik hier achter en sta ik naar de muziek te luisteren. En echt waar, dan ben ik echt eventjes stikgelukkig. Omdat het zo mooi klinkt en dan weet ik wat ze hiervoor doen. Ik zelf zou het jammer vinden als ik het niet gezien had.
Het is de eerste voorstelling van Suburbia waar muzikanten bij aanwezig zijn. Jorge Isaacs is de artistiek leider en heeft de muziek gecomponeerd.
Dit soort producties zijn altijd een uitdaging. Het is een toneelstuk, er bestaat geen muziek voor. Je hebt wel de tekst, je hebt wel de plot, alle informatie die nodig is om muziek voor te maken. Maar het is ja, het vereist een flinke voorbereidingsproces, een traject waar je echt moet gaan denken samen met de regisseur van maar wat voor soort muziek past goed bij dit soort voorstellingen of bij dat moment, bij die personage. En we hebben een hele mooie reis kunnen maken.
En Isaacs gebruikt ook instrumenten die zeer ongebruikelijk zijn.
Er zijn momenten in de voorstelling waarin de muziek lekker prominent aanwezig is. Maar er zijn vele momenten waar de muziek juist in de achtergrond zit. En ik moet je alvast zeggen, er zijn ook unieke instrumenten die wij gebruiken. Bijvoorbeeld een cactus. Ja, wij spelen met een cactus in de voorstelling.
Een cactus?
Ja, ja. Voor hele fragile, speciale momenten hoor je een hele rare, uniek geluid. En dat komt uit een cactus.
Hij kwam niet meer thuis. Hebben we hem iets aangedaan? Hij belde niet meer. Hij schreef niet meer. Wat was dat voor een ongeluk? Je gaat toch niet dood op je 25ste?
Mam, hou op.
Ik vind het gewoon een hele mooie rol. Ik ben blij dat ik hier mijn tanden in kan zetten. Want het is nog helemaal niet eenvoudig. Een moeder te spelen die haar kind verliest. Ook eng, een beetje. Ik heb een zoon van 27. Moet er niet aan denken. Doe ik ook niet tijdens de voorstelling, overigens.
Als jij mijn moeder vertelt wie je bent, dan stuur ik de coyotes op je af. Je hoeft die grote bek van je maar open te trekken en ze zullen niets van je terugvinden. Geloof me, niets.
Tom op de boerderij speelt tot en met 30 juli op de stadsboerderij in Almere. En wordt eind dit jaar ook uitgezonden op Omroep Flevoland.
En dat zei verslaggever Arie Meijer.
En dan de berichten van buiten Flevoland.
Ja, de LTO is gisteravond uit het landbouwakkoord gestapt. De organisatie vindt dat de boeren te veel moeten inleveren en er te weinig voor terugkrijgen. En er is nog steeds geen vertrouwen in het kabinet. Dus stappen we op, zegt voorzitter Van der Tak.
Het was buitengewoon indringend. Het was zwaar, maar we hebben deze lijn gevolgd om uiteindelijk voor onze boeren niet alleen maar intenties of voornemens te krijgen, maar juist van intenties en voornemens voor onze boeren kun je niet leven. Dus wij gingen voor het herstel van vertrouwen. En dat is er op dit moment niet.
Ja, dan wil natuurlijk ook Piet nog even horen. Minister Adema van Landbouw is erg teleurgesteld. Het kabinet wil boeren meer vrijheid geven om de natuurdoelen te halen en ingrijpen in de markt, zodat ze minimumprijs krijgen voor duurzame productie.
Wij hebben echt een landbouwakkoord liggen met hele goede afspraken die echt zorgen voor de verduurzaming van de landbouw. Die er ook voor zorgen dat er een verdienmodel is voor de boer. En natuurlijk waren er nog een aantal punten die nog moesten worden afgewerkt. Het was nog niet klaar. Maar het zat er allemaal in. Daarom is het juist zo verschrikkelijk jammer dat we nu staan waar we nu staan. Ja. Ik kan u zeggen dat ik diep, diep teleurgesteld ben.
Dat is de minister. We moeten er nog eentje horen, hè?
Ja, want voor LTO was het dus allemaal niet genoeg. Caroline van der Plas van de BBB die zag het mislukken van het overleg wel aankomen.
Ja, ik had het eerlijk gezegd wel aanzien komen. Ik heb eigenlijk de hele tijd al gezegd van ik weet niet of dit allemaal wel gaat lukken. in zo'n landbouwakkoord, er is niet echt een perspectief voor boeren. Hè. Er staat niet iets keihards in over een verdienmodel. Weet je, welk verdienmodel heb ik al zo vaak gevraagd? Welk verdienmodel hebben we het dan over? En je wil als boer natuurlijk heel veel, maar je wil ook zelf brood op de plank hebben. En als maatregelen je alleen maar geld kosten, ja, dan houdt het vrij snel op.
Ja, die praat vanavond, praat Adema nog wel verder met andere partijen over het landbouwakkoord.
Ja, maar ik zie net op het ANP staan dat de jonge boeren er weinig heil in zien.
Ja, ik vraag me af hoe lang dit nog gaat duren. Er zal toch een keer wat moeten gebeuren, toch?
Ja. Nou ja. Een keer.
Ja.
Minister Dijkgraaf van Onderwijs die gaat bekijken of de fraudecontroles van DUO, de dienst uitvoering onderwijs, wel eerlijk gaan. DUO die doet die studiefinanciering en de leningen tot eergisteren. NOS op 3 en Investico hebben uitgezocht dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak worden beschuldigd van fraude. Spraken met meer dan 30 advocaten die betrokken waren bij bezwaarprocedures tegen DUO. En daarbij viel vaak hetzelfde op.
Vaak zijn het studenten die ingeschreven staan bij een familielid, bij een broer, een zus, een oom of tante, in de buurt van het ouderlijke huis. Ja, en vaak zijn, alle zaken die ik heb gedaan, dat zijn studenten met een migratieachtergrond.
Weet jij alles van ICT? Mooi! Omroep Flevoland zoekt een ICT'er voor gewone ICT-werkzaamheden, maar ook om al onze studio's draaiende te houden. Je bent medeverantwoordelijk voor beeld, geluid en onze website. En je werkt ook nog eens samen met 85 toffe en getalenteerde collega's. Samen met hen zorg jij ervoor dat ons nieuws bij Flevolanders terechtkomt. Kijk nu op omroepflevoland.nl en wie weet werk jij binnenkort bij het leukste mediabedrijf van Flevoland. En bijna vergeten, het gaat om een baan van 36 uur per week.